Het is goed om samen met jullie te zijn. Het is goed om die liederen te zingen. Het is goed om samen het avondmaal te gedenken. En het is dan ook goed om samen met jullie wat verder na te denken over de lessen die we kunnen trekken uit de splitsing van Israël. En we gaan verder vandaag in 2 Koningen, hoofdstuk 11. I said it was good to be with you, and it's good to sing songs and to have the spiritual fellowship in the Lord's Supper, and now it's also good to spare or to share some spiritual thoughts from God's words. And we will proceed with the lessons from the divided kingdom at 2 Kings chapter 11. Nu in dat laatste lied hebben wij gezongen: ik stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God. En ik denk de les van vandaag gaan we zien hoe belangrijk dat is om ons vertrouwen op God te stellen. En dat betekent dat we soms wel kunnen geloven dat God er is, dat God almachtig is. Maar het is nog niet zo vanzelfsprekend om dan ook in dat geloof te leven en te handelen. En ik denk dat we vandaag daar een heel mooi voorbeeld van gaan zien in het leven van de priester Jojada. So we sang in that last song that we put our trust upon God. And it is good when we sing and when we believe and when we do that. But although we know that we need to trust upon God, it's not always as evident to do that. And so today's lesson, I think we will see a good example of sometimes when we have the faith, we should also recognize that the action should follow. That if we say, yes, God, I trust you, that doesn't mean we just automatically do what needs to be done. And today we will see in the life of the priest Jojada, or Jehoiada, well, I don't know exactly in English. He is a good example of this. Maar goed, waar zijn we gebleven? We hebben gezien in de vorige lessen hoe Jehu eigenlijk een middel was in Gods handen om het geslacht van Achab, maar dan ook volledig uit te roeien. We hebben gezien dat Isabel in de vorige les werd gedood. We hebben gezien hoe Jehu de Baal-aanbidding volledig uitroeide. Hoe die alle vertrouwelingen en alle, eigenlijk heel die familie van Achab had uitgeroeid. En we zijn dan ook tot het besluit gekomen in de vorige les dat Jehu zelf, alhoewel hij deed wat God verwachtte, dat hij de uitvoerder was van Gods wil, dat toch zijn motieven niet zuiver waren. Want herinner u dat we naar die tekst op het laatste in Hosea zijn gegaan, waar we zien dat er toch een oordeel over het nageslacht van Jehu is gekomen om wat er in Israël is gebeurd. Herinner u ook hoe Jehu met die Jonadab, waarvan we zagen dat dat een godsvruchtig iemand was, een verbond had gesloten, hoe die samen met hen eigenlijk de Baal-aanbidding heeft uitgeroeid. Herinner u ook hoe Jehu op een gegeven moment de zonen, Achazia, de koning van Juda, daar de neefjes van, er staat in 2 Koningen, ik vind het even niet. Maakt niet uit. Laat me even nadenken, want dat is een beetje verwarrend. Dus Jehu doodde ook de broers van Achazia, staat in Koningen. Maar in de kronieken hebben we gelezen dat dat niet de broers waren, maar de kinderen van de broers. Want de broers zelf, die waren al gedood op een eerder moment. Oké, dat was juist. En wat dat dan van elkaar is, dat zoek je maar zelf uit. We saw last time that Jehu was used by God as an instrument to kill out the house of Ahab. He destroyed Baal worship. And we concluded that at the end of our lesson that Jehu's, although he was the means that God used, he had different motives. So although he exactly did what God said, his motives were wrong, and therefore God still punished him, as we read in Hosea chapter 1. Nu, Dat maakt dat er in Israël, in het noordelijk tienstammenrijk, een hele nieuwe dynastie is gekomen onder Jehu. Maar in het zuiden, in Juda, zitten we nog met een probleem. Want Achazia, de koning van Juda, is gedood door Jehu, samen met Joram, de koning van Israël. En wie bleef daar nu nog over? De moeder van Achazia, Atalia. En herinner je dat ik een heel deel lessen eerder heb gezegd, toen we over Isabel aan het spreken waren, dat ik zei dat er iemand was die nog erger als Isabel was. En al kon het erger zijn, ja, het kan nog erger. Atalia is iemand die nog erger is dan Isabel. Althans, dat is mijn bevinding daarvan. En waarom, dat zullen we dan vandaag ook zien. So we saw that in the northern part, Israel got a whole new dynasty under Jehu. But in the southern part of Judah, Ahaziah, the king, was killed. And now the mother of Ahaziah, Atalia, was still there. And I don't know if you recall it, but many lessons ago when we talked about Jezebel, I thought there was one even more evil than Jezebel, and that was her daughter Atalia. And today we will see why that is the case. Dus in 2 Koningen hoofdstuk 11, daar gaan we verder in vers 1. In 2 Kings 11, verse 1. Toen Atalia, de moeder van Achazia, zag dat haar zoon dood was, maakte zij zich op en bracht het gehele koninklijke geslacht om. Wat doet ze nu? En probeer u in te beelden, Atalia leeft in Juda. Haar vader was al dood, haar moeder is pas gestorven, haar zoon is gedood, heel haar familie is uitgemoord door Jehu en zij zit in Juda. En zij zit daar, haar man was al dood, haar zoon is nu ook pas gedood. En wat doet zij? Zij gaat op haar beurt heel het koninklijk geslacht doden. Maar wie zijn dat dan? Wel, wie was er nog overgebleven? Achazia, de koning van Juda, die pas gedood is door Jehu, die zijn broers, die waren al dood. Die waren door de Arabieren weggevoerd en gedood. Jehu heeft de kinderen van die broers gedood. Achazia zelf is dood, de koning van Juda. Wie blijft er over? De kinderen van Achazia. Dus hier is Atalia, de moeder van Achazia, die ziet dat haar zoon dood is. En wat gaat ze doen? Haar kleinkinderen doden. Hoe slecht moet je zijn? Dit is iets wat we misschien van een man zouden verwachten. Eerder dan van een vrouw. Een man is ruwer en die zou zich daar niet zoveel van aantrekken. Maar hier zien we een vrouw, een grootmoeder, die zo machtsgeil is, die zich zo bedreigd voelt, die zo heel de macht naar haar toe wil trekken, omdat ze weet in het noorden, daar heb ik niemand meer. En nu wil ze haar positie verstevigen in het zuidelijke Juda. En ze gaat heel het nageslacht van haar zoon uitmoorden. Doodmaken. What we see here is that Atalia, the mother of Ahaziah, when she sees her son is dead, apparently she heard it, she went and she killed the royal offspring. Now we know that Ahaziah's brothers were killed long time ago, well, not that long, but the Arabs and the Philistines came and took these brothers away and killed them. We saw that Jehu killed the children of the brothers of Ahaziah. And now, at this point, in the northern part, Atalia has no family left. The whole family of Ahab was destroyed by Jehu. And so what does she do? She wants to strengthen her position in the southern kingdom, and she goes and kills the children of her son. Now, what kind of a wicked woman must you be in order to be able to do that? Wij verwachten van grootmoeders dat ze liefdevol zijn. Dat ze aardig zijn. Dat ze hun kleinkinderen op handen dragen en daarvoor zorgen. Maar Atalia die was heel anders. Atalia zag het even anders. Die dood gewoon haar kleinkind. We may expect from a grandmother to love the grandchildren. But Atalia was different. She went and killed them. Nu in Romeinen hoofdstuk 1... Als we dat even openslaan in Romans chapter 1, vers 28 until 32, Dat zien we wat er eigenlijk het gevolg is van goddeloosheid. Als mensen God niet achten in hun leven, wat daar de gevolgen van zijn. Here we read from 28 to 32 what the consequences are when people do not regard God in their life. En daar zij het verwerpelijk achten, God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid. Vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. Oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid, zonder een natuurlijke liefde. Immers, vers 32, hoewel zij de rechtseisen van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Atalia had er geen moeite mee om haar kleinkinderen te doden. Atalia had no problems with killing her grandchildren. En bekijk het nu eens van dit oogpunt. God had een belofte gemaakt dat de scepter van Juda niet zou wijken. Dat het nageslacht van David altijd op de troon zou zitten. En Atalia gaat degene die er in een rover blijven van het nageslacht van David, allemaal doden. Ze gaat die allemaal om zeep helpen. Zou God zijn belofte nog kunnen waarmaken? Het lijkt er wel op dit moment dat in de geschiedenis van Israël God zijn woord, God zijn belofte aan een zijden draadje hangt. Het lijkt wel alsof God wel eens zou kunnen gaan falen in zijn opzet. So here we see that this point in the time of the history of Israel and Judah, that God's promises to always have a king in the line of in the lineage of David on the throne is hanging on a little thread that it's going to fail. So will God be able to fulfill his promises because this evil, wicked Atalia is going to kill or is killing her grandchildren? Wel, kijk eens in vers 2. Vers 2 tot en met 3, 2 en 3. Maar Jehozeba, de dochter van koning Joram, de zuster van Achazia, nam Joas, de zoon van Achazia, en bracht hem met zijn voedster heimelijk weg uit de kring der prinsen, die gedood werden, naar de bergplaats voor de bedden. En zij verborg hem voor Atalia, zodat hij niet ter dood gebracht werd. Hij bleef, vers 3, 6 jaar bij haar verborgen in het huis des Heren, terwijl Atalia over het land regeerde. Nu, waar kunt je beter een klein kindje van 1 jaar verbergen voor iemand die zich toch niet interesseert in de wil van God, die alleen maar de Baal wil aanbidden en de afgoderij die daarbij gepaard gaat, waar beter dan in de tempel van God? Where better can you hide a 1-year-old child than in the house of the Lord if you consider that Atalia doesn't even care anything about God's house? So where better could you hide her, this child? En we zien dat Achazia had dus nog een zuster, Jehozeba. En Jehozeba, die nam dus een van die kinderen die dreigde gedood te worden door Atalia, en die bracht die heimelijk weg, en die verborg die ergens naar de bergplaats voor de beddenstater, en ze verborg die zodat die kleine niet werd gedood. En ik denk dan zo, zou dan Atalia niet geweten hebben dat dat kind bestond? Nu, het was niet vreemd dat ze meerdere vrouwen hadden aan die tijd. In die tijd, en dat er zoveel kinderen waren. We hadden dat vorige keer gezien. Er waren 70 zonen van Joram, die toen, 70, maakt niet uit, waren er in elk geval 70 kinderen. Dus die daar op een gegeven moment gedood werden. Dus ja, misschien kenden die kleine nog niet eens. Maar het zou me ook niet verbazen als zij zo slecht van hart is dat ze die kleine nog niet eens wilde kennen, ook nog niet eens. Maar hier zien we dus een dochter van Joram, een zus van Achazia, neemt die kleine en verbergt die op een plaats waar Athalia hem niet kon doden. So we see that Jehosheba, a daughter of Joram and a sister of Ahaziah, hides Joas, a son of Ahaziah, and he hides him for 6 years in the house of the Lord. Vers 4. Maar in het zevende jaar ontbood Jojada, de overste over 100 van de lijfwacht en van de garde. Hij liet hen bij zich komen in het huis des Heren, sloot met hen een verbond, nam hun eed af in het huis des Heren. Daarop toonde hij hun de zoon des konings en hij beval hen: dit moet gij doen. Vers 5. Het derde deel van u dat op de Sabbat dienst moet doen en de wacht betrekt bij het koninklijk paleis. Een ander derde deel staat bij de poort Sur en nog een derde deel bij de poort achter de garde. Dat moet bij de tempel de wacht houden bij beurten. De twee afdelingen van u, allen die op de Sabbat vrij afkrijgen, moeten in het huis des Heren de wacht houden bij de koning. Vers 8. Gij moet u rondom de koning scharen, ieder met zijn wapens in de hand, en wie tussen de gelederen komt, moet ter dood worden gebracht. En blijf bij de koning als hij naar buiten gaat of binnenkomt. Tot hier, until vers 1. Hier is Jojada. Jojada is een priester. Maar Jojada is ook de man van Jehosheba. En Jojada is dus, met andere woorden, de onkel van die kleine baby Joas. En wat doet die Jojada? Op een gegeven moment, in 2 Kronieken 23, vers 1 kun je dat lezen. Wat die moet, staat daar. En waarom zou dat nodig zijn? Wel, de Baal aanbidding was al volledig geïmplementeerd in Juda. Was overheersend, want Athalia was koningin en Athalia was helemaal niet van zin om God te aanbidden en het huis des Heren te onderhouden. Dat zullen we in de volgende les ook zien, dat dat verwaarloosd werd. En hier is Jojada, een priester, die blijkbaar toch een bepaalde vrijheid kreeg om zijn godsdienst uit te oefenen. En die vat op een gegeven moment de moed. En dit is niet zomaar iets wat gebeurt, want in 2 Kronieken 23 kunt je dan ook lezen hoe de eigenlijk uit het land belangrijke mensen uit de levieten en de priesters en zo werden bijeenvergaderd. En hij smeet het plan. Het plan wordt gesmeed om de koning bekend te maken. En dat gebeurt dus ook. Nu, wat zou jij doen? Wat zou jij doen op dit moment als jij weet dat er zo'n slechte koningin op de troon zit, die zich daar niet voor schroomt om zelfs haar eigen kleinkinderen te doden? En dan gaat jij een plan smeden om haar eronder uit te halen. Om haar koninginschap af te nemen dat ze zichzelf heeft toegeëigend. Wel, daar was moed voor nodig. Maar moed op zich was niet genoeg. Moed moet ook omgezet worden in handelen. Als je in Filippenzen leest, in hoofdstuk 1 vers 14 als ik me niet vergis, daar zien we dat Paulus op een moment in gevangenschap zit. En Paulus zegt: mijn gevangenschap heeft de broeders de moed gegeven om onbevreesd het woord van God te spreken. Soms kunnen toestanden ons de moed juist ontnemen. En het is dan dat wij moeten zeggen: ja, ik geloof in God. Ja, ik vertrouw op God. En ik ga handelen naar de wil van God. Nou, dat betekent dat je soms dingen moet doen waar heel veel moed voor nodig is. Zoals Jojada hier moed voor nodig had. So we see that Jehojada, a priest, also husband of Jehosheba, the girl or the woman who took the child away, he comes to a point where he says, now it's enough, now it's time. And in 2 Chronicles 23 verse 1, we see that he took courage. And he went and gathered all important persons out of the country. And he said, we are going to protect the king. And we are going to make known that he is king. That was his plan. But if we know how the situation was and how ungodly Judah at this point was, and how full it was of Baal worship, and the wicked Queen Athalia was on the throne, we know that this is very difficult for him. And it needs a lot of courage to do this. But courage alone was not enough. He needed to act upon his faith. And so he did this. Vers 9, vers 9. De overste van 100 deden alles wat de priester Jojada geboden had. Ieder van hen nam zijn mannen die op de Sabbat dienst moesten doen met hen die op de Sabbat vrij af kregen en zij kwamen bij de priester Jojada. Vers 10, de priester gaf aan de overste over 100 de speren en schilden van koning David die zich in het huis des Heren bevonden. En de garde stelde zich op, ieder met zijn wapens in de hand, van de rechtervleugel tot de linkervleugel van het huis, bij het altaar en bij het huis, rondom de koning. Toen bracht hij, vers 12, de zoon des konings naar buiten, zette hem op de kroon op en gaf hem de getuigenis, met andere woorden de wet. Zo maakte zij hem koning, zij zalfde hem, klapte in de handen en riepen, leve de koning. Until vers 12. Dus het plan wordt uitgevoerd. Jojada zorgt voor bescherming voor dat klein manneke dat op dit moment 7 jaar is. Die wordt tot koning gezalfd. De beslissing wordt gemaakt om Gods volk te zijn, want de getuigenis, de wet van God komt er bij de pas, de kroon wordt opgezet. En iedereen is blij en iedereen roept daar, terwijl Atalia nog op de troon zit, iedereen, ja, leve de koning! En ze zijn allemaal blij. So we see here, Jehojada, he did what he said, the plan comes to an end, the young boy of 7 years old is crowned king. They said, we are going to do this with the law of God. We are going to be a people of God. They made him king, anointed him, clapped in the hands and said, long live the king. But at this point, Atalia is still queen and she's still sitting on her throne. Vers 13. Toen Atalia het geroep van de garde en van het volk hoorde, ging zij naar het volk in het huis des Heren, waar ze waarschijnlijk al lang niet geweest was, of überhaupt niet geweest was. En zag, vers 14, zie daar stond de koning bij de zuil, volgens het gebruik, terwijl de oversten met de trompetten bij de koning waren, en al het volk des lands verheugde zich, en blies op de trompetten. Kijk wat Atalia doet, en look what Atalia does at the end of verse 14. Toen verscheurde Atalia haar kleden en riep, verraad, verraad! Is zij de persoon om te roepen, verraad? Zij die haar man ertoe had aangezet, om zijn broers, toen Joram op de troon zat, om zijn broers uit te moorden. Zij die, toen haar zoon gedood was, haar eigen kleinkinderen vermoordde, die aanspraak konden maken op de troon. Zij gaat roepen verraad. Zij die nog niet eens recht had om op de troon van Juda te zitten, want zij is helemaal niet uit de lijn van David. Zij was, haar moeder was Isabel, een Sidonische. Haar vader was Achab van het noordelijke rijk. En zij had zichzelf de troon in Juda toegeëigend. Zij had verraad gepleegd. Maar dat is eigen aan mensen die vaak ergens schuldig aan zijn. Dat ze anderen gaan beschuldigen van hetgene wat ze zelf doen. Maar Atalia voelt zich dus verraden. So we see when Atalia sees, when she comes to the temple of the Lord, a place where apparently she was, she didn't come very often, but when she sees that there is a little boy whom she thought she killed all of them, and she calls treason, treason. Who is she to call treason? She is the one who committed treason. She is the one who made her husband, when he was still alive, kill his brothers. She is the one who killed her grandchildren. She had no business at all on sitting on the throne of Judah. Her mother was Sidonian. Her father was the king of the northern kingdom. So she had no blood in her that she could say, I can sit on the throne of Judah. She had no business on sitting on the throne of Judah. And she is the one calling treason, treason. Well, we see this often. People, when they are guilty of some sin, they often go and accuse other people of the same sin that they are guilty of. So this is what she does. Vers 15. Maar de priester Jojada gebood de overste over 100 de bevelhebbers van het leger en zeide tot hen, breng haar tussen de gelederen naar buiten en dood met het zwaard al wie haar volgt. Want de priester had gezegd, zij mag niet ter dood gebracht worden in het huis des Heren. Daarop sloegen zij de handen aan haar. En toen zij door de ingang voor de paarden bij het koninklijk paleis gekomen was, werd zij daar ter dood gebracht. Dus we zien nu ook dat de invloed die daar was van het slechte noordelijke rijk ook nu in Juda volledig verdwenen is. So we see that the influence of the Northern Empire that was currently present in the Southern Kingdom now is also completely annihilated. Maar natuurlijk de aanbidding van de Baal is er nog. En daarvoor gaan we even naar 2 Kronieken hoofdstuk 23. But still we see that there was the Baal worship that was infested in Judah. Want die aanbidding was er nog. In 2 Kronieken 23, 2 Chronicles 23 verse 16 to 21, we read the following. 2 Kronieken 23 vers 16 tot 21. Waar eigenlijk het parallele verhaal is, maar hier wordt iets meer informatie gegeven, daarom dat ik hier verder ga. Toen sloot Jojada een verbond tussen zich en het gehele volk en de koning, dat zij een volk des Heren zouden zijn. Het gehele volk ging naar de tempel van de Baal. Zij haalden die omver, verbrijzelden zijn altaar en zijn beelden en doodden Mattan, de priester van de Baal, voor de altaar. 18, 18. Jojada droeg de gehele zorg voor het huis des Heren op aan de Levitische priesters, die David over het huis des Heren verdeeld had, om de brandoffers des Heren te offeren, zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, met vreugde en met gezang, naar de regeling van David. Voorts plaatste hij de poortwachters bij de poorten van het huis des Heren, opdat niemand die in enig opzicht onrein was, zou binnenkomen. Hij nam de overste over 100, de aanzienlijke, hen die over het, land, het volk heersten en al het volk des lands. En hij bracht de koning uit het huis des Heren. Zij kwamen door de bovenpoort in het koninklijk paleis en lieten de koning op de koningstroon plaatsnemen. Al het volk, 21, des lands verheugde zich en de stad bleef rustig nadat zij Atalia met het zwaard ter dood hadden gebracht. Deze Jojada was een heel bijzonder iemand. Want we kunnen wel zeggen, ja, nu is Joas tot koning gezalfd, maar daarmee is de afgoderij nog niet verdwenen. En Jojada was iemand die echt een diep verlangen in zich had om te doen wat God wilde. Maar dat betekende dat er consequenties zijn. Als jij iemand zei in de plaats van Jojada en jij wilt op dat moment doen wat nodig is, dan is het nodig dat die Baal aanbidding volledig wordt weggedaan. Dat die wordt vernietigd. Die heeft geen plaats in de stad Jeruzalem. Die heeft geen plaats bij de tempel van de Heere. En het volk gaat met hem mee en ze voegen de daad bij het woord. Ze geloven niet alleen, ze vertrouwen erop. En ze handelen daarna. En we zien dan ook dat Jojada eigenlijk herstel brengt in datgene wat Atalia had teniet gedaan. So we see that Jehojada, he makes a covenant between himself, the people and the king. That they were going to be a people of the Lord. But saying that is not enough. They needed to act upon it because there was still the Baal worship. So what did they do? They went to the Baal temple, they destroyed everything, they killed the priest according to the law, and they destroyed it. And they restored the service to the Lord. Many people today say, yes, I believe in God. But then it stops. They don't get rid of the sinful actions they do, and they don't start restoring what God wants them to do. Er zijn veel mensen vandaag de dag die zullen zeggen, ja, ik geloof in God. Ja, ik ben een kind van God. Maar daar stopt het dan. Ze gaan niet beginnen met wegdoen uit hun leven wat niet goed is. En om te herstellen met wat God wel wil, waar ze mee bezig zijn. En Jojada was iemand die dat wel deed. Een heel mooi voorbeeld. En bedenk ook wat voor moed het heeft gevergd van hem. Om eigenlijk te midden van een goddeloze omgeving, om die stappen te zetten die hij heeft gedaan. En vergeet ook niet natuurlijk wat zijn vrouw daarin heeft gedaan. Dat hij die kleine heeft weggenomen en heeft verborgen. Wat een grote voorbeeld dat voor ons geloof is. So we see that Jehojada is a good example for us. So what a great faith he had. And what a great courage it took. And how we can learn from the actions that he took. And let us not forget the actions of his wife. She also is a great example that she hid the little child when it was about to be killed by the grandmother. En tot slot dit, for closure this. Laten we eens even terug in de tijd gaan, naar Jozefat. Toen Jozefat leefde, heeft hij het toegelaten dat zijn zoon Joram met Atalia trouwde. Als Jozefat zou geweten hebben wat dit allemaal heeft voortgebracht, zou hij diezelfde keuze opnieuw gemaakt hebben? Of closure, let us think about this. Let us think about Jehoshaphat. When he was still alive, if he would have known that marrying his son Jehoram to Athaliah would have resulted in all of this, would he still have allowed that marriage to happen? Ik weet niet welke keuze hij zou gemaakt hebben. Maar welke keuze zou jij maken? Als jij leest hoe goddeloosheid werkt. En wat grote gevolgen goddeloos gedrag kan hebben. I don't know what choice he would have made. Because we saw that was one of his weaknesses. Making alliances with ungodly people. But what choice do you make? And that is something that you can think about. If we see the great consequences of wrong decisions that we make in our lives. Amen.
Amen.